Welkom bij de Spekhoek podcast. Mijn naam is Leon Kempees en samen met Naomi Franke en Nina de Jonge ben ik de maker van de Spekhoek kaartenset. Een kaartenset waarin we 35 thema's die over licht en donker gaan behandelen, die voortkomen uit onze dagelijkse praktijk als systemisch coach en trainer. Tijdens de interviews ga ik in gesprek met verschillende gasten van diverse achtergronden over thema's die hun aan het hart gaan. Om op die manier een ander perspectief te bieden naast dat van ons en misschien wel naast dat van u. Ik wens u een fijne aflevering en voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij mij. Nou, welkom en voor ons goedemiddag. Welkom luisteraars bij wederom een interview voor de Spekhoek interviewserie. Waarin we de Spekhoek kaartenset, de thema's die daarin voorkomen, bespreken met allerlei mensen die graag een thema willen bespreken. En vandaag zit ik met Mireille Goedkoop en hebben we het over het thema de dood. Welkom.
Dankjewel, Leon.
Dankjewel. En om te beginnen, heel graag zou je wat over jezelf willen vertellen wat jij wilt delen?
Jeetje, dat is dan altijd weer zo'n vraag die heel klein lijkt en die verschrikkelijk groot is.
Precies.
Alleen al de vraag jezelf. Nou, daar kunnen we echt uren over praten van wie en wat is dat dan? En ik denk dat we daarbij meteen bij de kern zijn, dat de fascinatie is van mezelf. Maar ik denk ook jouw fascinatie en van alle mensen die dit luisteren. Van wat ben je nou eigenlijk zelf? En wat is dat nou eigenlijk dan een optelsom van? En het wordt zo ontzettend makkelijk gezegd van wees toch gewoon jezelf. En ik denk dat het een van de grootste wensen is van ieder mens om jezelf te zijn. En als dat zo makkelijk was, dan waren we allemaal niet op zoek naar het antwoord en wie en wat is dat dan. Dus laat dat een introductie zijn van wat mijn passie is in het leven. Waar ik, zolang ik me kan herinneren van kind af aan, met wijde ogen naar keek en ook achter kon kijken en doorzien. En wat op de dag van vandaag nog steeds mijn grote passie is.
Dankjewel. Heel mooi. En dat is een mooi antwoord. Het is een ander antwoord dan je vaak krijgt op de vraag van goh, vertel eens wat over jezelf. Waar we heel snel natuurlijk krijgen van ik ben die en die zo oud getrouwd. Ja. Hem of haar. En dit is wat ik doe. Maar het is een prachtig antwoord. En voor mij ook passend, denk ik, bij het gesprek wat we gaan voeren. Of in ieder geval ook bij het thema. En dan zijn we bij het thema de dood. En ik weet niet of je het hebt gezien of je het hebt gelezen van de Spekhoek kaartenset uit. Maar we hebben de dood, het thema. En ik hou hem heel even voor de camera. Ik zal hem voor de luisteraars, zet ik hem ook in het bestand zelf neer. De dood is voor mij een thema die me echt heel nabij aan het hart gaat. En waar ik heel veel ideeën, gevoelens, verdrietige, maar ook positieve gevoelens bij heb. En dus ik ben benieuwd van, wat heb jij met het thema de dood?
Eigenlijk bestaat de dood voor mij niet. Dus de dood is voor mij net zo levend als het leven. Maar laten we het makkelijk houden, want anders we hebben woorden nodig als mensen. Hè? Dus dat noemen we de dood. De kaart die je net ook liet zien, die ik overigens voor het eerste keer zag. Wat me daar meteen in opvalt, is de poort naar het licht in het midden. Dus het hart van de dood eigenlijk, wat daar als een zwart figuur wordt afgebeeld, is een poort naar het licht. En dat is de essentie van de dood en tegelijkertijd ook de essentie van het leven. Dus het is eigenlijk een portal, een portal die andersom is van de geboorte. Hè, dus de geboorte gaan we van de dood naar het leven en in de dood gaan we van de portal van het leven naar de dood. Maar wat er eigenlijk als enige plaatsvindt, is het afsterven van het lichaam. Want dat gaat dood. He, dus dat is eenmalig en dat is sterfelijk. Maar er is een essentie in ons, zij het dus in vorm, zoals ik hier nu zit en jij hier zit. En als we geen vorm hebben, heeft dat geen vorm. Wat onsterfelijk is en wat altijd doorgaat. En dat kunnen we consciousness noemen, dat kunnen we bewustzijn noemen. En het werk waar jij je ook mee bezighoudt en ook wat veel in het systemisch werk is, is dat we gaan leren dat we meer zijn dan de kleine zelf. Hè. Dus als we even teruggaan naar ook wat je zei van, goh, meestal krijg je een ander antwoord. Wie ben jij? Dan krijg je een naam. Dan krijg je een opsomming van ervaringen. Je krijgt een opsomming van biografie, van cultuur, van gewoontes. En als je iets verder bent, dan krijg je ook een opsomming van, zeg maar, de familiestructuur waar je uitkomt en waar je dat allemaal meedraagt. En dat is zeker in het verhaal, hè, wat jij ook met je meedraagt, het Indische verleden, wat daar dan in doorsijpelt. Maar jij bent nog veel meer dan dat. En dat is voor mij allemaal de dood. En dat is natuurlijk hartstikke levend. En ja, laten we zeggen dat het een constant verruimend bewustzijn is wat we kunnen belichamen, wat we mee kunnen dragen met ons in dit voertuigje wat we tijdelijk hebben. En wat mij betreft de bedoeling is van het leven om dat weer te herinneren.
Mooi. En een heel uitgebreid antwoord. En wat ik er heel mooi in terug hoor. En dat is ook hoe ik er denk ik grotendeels naar kijk, is de dood is. En ik heb het opgeschreven vanaf je website. Daar zei je ook zoiets als de dood is onlosmakelijk verbonden met het leven. En eigenlijk zeg je van nog meer dan dat, het is eigenlijk hetzelfde. Ja, prachtig. En mijn vraag hierin is van, hè, je vertelt dit en je zegt dit en ik zie ook vanuit een bepaald bewustzijn in jouzelf dat je dit vertelt. Het voelt heel bezield en belichaamd. Hoe is dit thema bij jou gaan spelen en heb je er altijd zo naar gekeken of is dit langzamerhand gekomen naarmate je ouder, misschien wel wijzer bent geworden?
Het is altijd zo geweest in de zin van, ik kan me niet anders herinneren dat ik als kleinkind al een hele diepe verbintenis daarmee had. Alleen ik heb gekozen voor een reis hier op deze aarde om in een gezin geboren te worden waar dat echt geen plek had en heeft. Dus ik ben in een heel erg Drents gezin geboren, in een klein dorpje, waar ze zeer atheïstisch waren en zijn en ook echt een enorme aversie hebben tegen alles wat maar, zeg maar, tussen hemel en aarde is, zoals we dat dan misschien noemen hier in Nederland. Daar was gewoon het idee van je bent een lichaam en als je dood is, dan is het klaar. En dat was het dan wel. Dus mijn perceptie was veel ruimer dan zeg maar het nest waar ik in terecht kwam. Dus dat was een enorme spagaat voor mij als kind. Maar ik ben het nooit verloren. Maar ik heb me uiteraard, zoals ieder mens in het leven, heb ik me aangepast. Hè, dat doe je uit liefde, dat kennen we ook allemaal. En ook uit veiligheid. Want het is heel onveilig om. Ik plopte gewoon uit mijn lijf of ik maakte astrale reizen en dan daar snapte ik eigenlijk niks van. En dan vroeg ik aan mijn ouders, ja, maar ik voelde dat ik erboven zweef. Nou ja, dan keken ze me aan en zeiden, doe jij eens even gewoon beide benen op aarde en dat bestaat niet. Doe ze even normaal doen. Dus het werd gewoon heel erg afgekapt. Dus dat is uiteraard, is dat mijn leerweg geweest om vast te houden aan wat ik in essentie weet en begrijp en herinner. Ook al zegt mijn omgeving dat het niet waar is. En daar heb ik eigenlijk een reis in moeten maken om mezelf dat eigenlijk te bewijzen. Dus het is nooit weggegaan, maar het is wel heel erg verstopt geweest. En uit onveiligheid en ook uit angst van, nou ja, daar mag ik niet zijn. Nou ja, dan komt natuurlijk al het. Alle dingen uit de karma er ook bij, wat in mijn herinneringen, mijn systeem aanwezig is van heksenvervolging. En dat wat we allemaal kennen, dat wat we zeg maar het vrouwelijke noemen, hè, nu, dus dat wordt meestal het vrouwelijke genoemd, dus dat wat we intuïtief weten, wat we dus niet weten met het hoofd, maar wat we ergens diep weten in ons hart, dat weer op de voorgrond mag komen in plaats van het ratio van wat zegt van ja, maar ik kan het niet zien, ik kan het niet verklaren, dus het is niet waar. Hè? Dus de hele wetenschappelijke insteek waar onze samenleving in Nederland, wat mij betreft, onder buigt op dit moment. En die omslag is natuurlijk heel erg gaande nu, want we voelen die roep allemaal van binnen.
Ja, mooi. En misschien mijn uitnodiging en mijn vraag ook, als dat mag. Zou je mij eens mee willen nemen op die reis van hoe het, zeg maar, vanuit jouw familie, hoe je bekend bent geraakt met de dood en hoe zij, jouw familie, daarmee omgingen? En hoe die verandering naar waar je nu bent, hoe dat heeft plaatsgevonden? Of eigenlijk is het geen verandering, het is er altijd geweest, zeg je. Maar toch is daar natuurlijk. Als kind, dat beschrijf je zelf ook al, vanuit loyaliteit ga je wel natuurlijk met je familie, met je ouders, ga je mee voor veiligheid, en anders dus onveiligheid. Hoe is die reis gegaan van omgaan met de dood naar waar je nu staat?
Ik heb eigenlijk een plotseling ontwaken gekregen. Dus ik heb een hele gelukkige jeugd gehad en ik heb ontzettend veel liefde gehad thuis. Dus daar heeft het me niet aan ontbroken. En ergens heeft het me ook geholpen dat ik niet ben opgevoed met een bepaalde religie. Dus ik ben eigenlijk helemaal schoon opgevoed, behalve van er is niks. Dus, terwijl ik voelde dat er zoveel was. Hè? Dus dat was mijn spagaat. Dus daar heb ik me aan aangepast. En totdat ik op mijn 28ste eigenlijk ik kan dat nu zien als een plotseling ontwaken heb gekregen. Het was letterlijk dat ik me klaar stond te maken in de badkamer om naar mijn werk te gaan. En ik stond mijn haar te doen en ik keek mezelf aan in de badkamerspiegel. Maar het was een blik die ik niet eerder heb gehad. Dus hé, je kent dat je gewoon een beetje bezig bent met je haar. Maar ik keek mezelf echt aan. En toen was het alsof er ik kan het niet anders omschrijven, als een bliksemflits kwam. En ik hoorde de woorden, of dat nou in mijn hoofd was, of in ieder geval hoorde ik de woorden van: wie ben jij? En dat sloeg zo hard in dat ik daar totaal geen idee had en daar totaal geen antwoord op kon geven. En ik voelde alleen maar dat ik heel ver weg was van dat wat ik in essentie was en wat ik hier kwam doen. En dat raakte mijn hart zo verschrikkelijk dat mijn hele systeem, zeg maar, het was alsof het een reset kreeg en alsof het gewoon in duigen viel. En mijn lichaam werd heel erg zwaar. Ik kon niet meer naar mijn werk. Nou ja, dan kom je natuurlijk, dat kennen mensen ook. Veel mensen waarschijnlijk wel, als je uitvalt op je werk, je komt dan bij een bedrijfsarts terecht en die gaat dan zeggen dat je een burn-out hebt. En ik keek die man aan en ik denk, nou ja, hij weet niks beters te verzinnen. Maar waar moet ik een burn-out van hebben? Ik had geen relatie, ik had geen kinderen, weet je wel. Maar ik wist gewoon, er zat één waarheid in, is dat ik gewoon heel erg moe was van mezelf. De zelf zijn waarvan ik dacht dat ik dat dan was, en terwijl ik dat niet was. En dat was voor mij zo ontzettend helder dat ik heb mijn baan opgezegd. Ik denk, ik moet daar niet in blijven. En ik ben gewoon voor onbepaalde tijd op reis gegaan. Dus ik ben toen bijna 2 jaar ben ik de wereld over gereisd en naar plekken toe gegaan die me echt riepen zonder te weten van wat moet ik daar. Dus ik kwam dan in India terecht en heel veel in Aziatische kant. Wat mij heel erg trekt. En het was letterlijk een elke dag alsof het universum me hier naartoe stuurde, daar naartoe stuurde. En het was alsof ik in een op een ja alsof ik op een leerschool terecht kwam om in heel versneld de luiken open te gooien en alles te herinneren. En dat gaat eigenlijk tot op de dag van vandaag door. In allerlei gradaties natuurlijk en in allerlei stappen. Ja.
Prachtig. Ik vroeg je om me mee te nemen op een reis en dat heb je gedaan. Het is prachtig hoe je dit vertelt, maar ook hoe dat dan gaat. En met name wat ik ook weer terug hoor, wat je ook al eerder zei, is dat, hè, er worden natuurlijk bepaalde woorden ook vanuit de maatschappij aangegeven van wat is dood, wat is leven, wie ben je, hè, wat dat allemaal is. En dat hoor ik nu weer terug. Dus dan komt het weer terug op eigenlijk op jou, jouzelf, mezelf. Daar komt het dus op aan. En dus vanuit die reis die je maakt, ben je aangekomen ondertussen of ben je nog aan het reizen?
Ja, zeker. Allebei. Ik ben ervan overtuigd dat je nooit ophoudt met reizen. Daar ben ik echt van overtuigd. Het is natuurlijk ook je ambitie daarin, hè? Sommige mensen vinden dat niet fijn en willen dat niet. Maar dan denk ik toch dat je steeds op een punt uitkomt van ja, het zit niet lekker of ik zit niet lekker in mijn vel. Of je lijf gaat signalen geven. En dat is natuurlijk wat je vaak krijgt. Dus het is ja echt, het is mijn grootste levensdoel om zoveel mogelijk die potentie van wat ik ben en wat jij bent en wat we allemaal zijn, om dat zoveel mogelijk te belichamen. Maar daar ook, ik ben inmiddels zover dat ik het zeg maar het stuur uit handen geef. Dus kon ik vroeger nog wel eens in de overdrive zitten of zelf ideeën hebben over hoe dat dan zou moeten gaan, weet ik dat er ja, iets is wat veel intelligenter en veel groter is dan zeg maar mijn kleine menselijke zelf, die allemaal kan bedenken waar mijn levenspad naartoe gaat. En dan kan je in flow zijn en ook acteren en reageren op wat de bedoeling is. Een doel stellen is heel wat anders dan wat de bedoeling is.
Ja, ik zie het een beetje zoals in systemisch werk wel eens zeggen van, je kan zeggen van, wat wil ik van het leven, maar wat wil het leven van mij?
Klopt, dat is een ontzettende mooie, een hele andere vraagstelling. En waardoor je jezelf, dus de kleine ik, je ondergeschikt maakt aan wat dit leven voor jou bedoelt. Wat het, wat, he, wat het in petto heeft voor jou. En dan blijft het een waanzinnige mooie ontdekkingstocht. Ja, ik kan echt opstaan en zeggen tegen mijn man: nou, eens kijken wat deze dag weer brengt. En wat vandaag weer wil komen. Ja.
Ja, prachtig. En dus stel je voor dat op zo'n dag dient de dood zich aan. Hè? Of dat kan in de omgeving zijn, dat kan in het dichtbij, maar ook verder weg zijn. In onze maatschappij waar we in leven, daar wordt op een bepaalde manier mee omgegaan. Er zijn heel veel verschillende manieren hoe ernaar wordt gekeken. Sommigen vinden het heel erg eng, anderen die staan er open voor en die vieren eigenlijk op dat moment nog steeds het leven. Hoe gaat dat bij jou?
Nou, het heeft zich letterlijk aangediend, nu 2 jaar geleden. Dat is de aanleiding geweest voor het programma De Dood Leeft, wat ik heb gemaakt. Dus 2 jaar geleden heeft uit het niets een van mijn beste vriendinnen een hartinfarct gekregen. Het was net voor haar 50ste verjaardag. We waren 30 jaar vriendinnen, hè, dus vanaf onze studietijd. En zij kreeg een hartinfarct en ze is gered. Maar ze kwam in hele slechte toestand op de intensive care. En destijds was dat midden in de pandemie.
Ja, dat zal.
Ja, het was midden in de pandemie. En zij wist van mijn werk, maar zij was niet per se heel erg geïnteresseerd in persoonlijke of spirituele ontwikkeling. Had er ook niks tegen, maar we deden daar samen niks in, hè? Echt studentenvriendinnen.
Ja.
En ik voelde vanaf het moment dat zij op de intensive care kwam, dat ik haar moest begeleiden in de energie op afstand. Ik ben echt een energiewerker en ik kon ook niet naar haar toe vanwege de pandemie. Dus ik ben elke dag ben ik voor haar gaan zitten. En ik heb mijzelf beschikbaar gesteld om in deze energie met haar te werken op zielsniveau. Dus me niet mijn persoonlijkheid aan de kant zetten. Het is niet aan mij om te bepalen of zij wel of niet het zou halen. En dat was ook helemaal niet aan de orde. Echt vanuit wat ik kan en wat me gegeven is en wat mijn talenten zijn, er op energetisch niveau voor haar zijn. En ik zag ontzettend veel gebeuren in de energie op zielsniveau. En nou, ik kan daar niet allemaal op ingaan, want dan wordt het een te lang verhaal. Maar essentie is dat ze 2,5 maand later haar lichaam heeft verlaten in volledige verlichte staat. Ik heb haar 1 keer fysiek gezien en ben 1 keer bij haar in het ziekenhuis geweest. En het moment voor overlijden belde haar man ook of ik haar wilde begeleiden naar, om haar te laten overgaan. Nou, dat was echt ondenkbaar geweest, zeg maar, de jaren daarvoor. Dus in die 2,5 maand heeft ze daar zo'n ontzettende stappen in gemaakt. En dat is de aanleiding geweest om het programma De Dood Leeft te maken, omdat ik zo voelde dat juist door de pandemie er zoveel doodsangst is aangeraakt, maar ook heel veel karma. Hè? Dus uit oorlogen, uit Tweede Wereldoorlog. En we hebben allemaal gezien wat dat met ons als maatschappij, met ons als wereld heeft gedaan. Als die doodsangst dus niet wordt aangekeken, wat voor gekke dingen we dan gaan doen. Hè? Dat hebben we allemaal
Absoluut,
gezien.
ja.
En daarom voelde ik me zo gemotiveerd om dat programma te maken, waarbij iedereen zijn eigen relatie met de dood aan kan gaan. En dat op het allerdiepste energetische en spirituele niveau.
Ja. Ja, prachtig hoe je dat, hoe je dat zegt, de dood aankijken. En de dood, maar ik denk dat het over wat voor thema's ook gaat, echt aankijken wat je aan te kijken hebt. Zowel om je heen, maar ook in jezelf. Wat is er wat in mijzelf leeft en op het diepste niveau en of dat het zielsniveau is. Maar ik denk net zo goed in mijn emotionele staat van zijn. Wat doet dat en wat brengt dat met mij? En ik denk dat dat ook een van de redenen is natuurlijk dat wij deze thema's op deze manier in een set hebben gemaakt en dat wij die bespreekbaar willen maken. En over wij heb ik het over Naomi, Franke en ikzelf dan van de Spekkelkaartenset. De dood leeft, het programma. Die is dus, hè, dus die komt ook ergens uit voort. Dus dat is ook weer mooi, want dat zeg ik vaak ook van, hè, het ene eindigt en het nieuwe mag ontstaan. Dus na de dood komt de geboorte. En dat is wat jij eigenlijk net ook zei, wat je zag in de kaart van, hé, maar er is ook weer een poort naar het licht toe. Wat heeft. Nou ja, dus hoe het programma is ontstaan of waar het vandaan komt, dat heb je verteld. Maar wat probeer je ermee te bereiken met het programma? En zou je wat meer willen vertellen over het programma De Dood Leeft?
Ja, het is heel lastig om de diepgang ervan van aan te geven. Want wat ik heb geprobeerd is. Er komt dus ook een stuk persoonlijkheid in terug. Hè? Want het is dus mijn leven lang mijn eigen zoektocht geweest. Van hoe kan je functioneren in een omgeving waar men vindt dat er niks is na de dood. Terwijl ik weet dat de dood altijd voortleeft. Als je energetische processen kent, dan weet je altijd dat de dood altijd aanwezig is, in welke vorm dan ook. Dus de dood heeft zo ontzettend veel gezichten in hoe die zich in het leven manifesteert. 9 van de 10 keer hebben mensen daar totaal geen idee van. Maar is het wel de motor, een ontzettende grote, harde, stevige motor van wat jou drijft? En als je dat dus niet snapt en niet begrijpt, dan blijf je dus altijd maar zoeken overal, terwijl je niet bij die kern komt. Dus dat wilde ik allemaal in dat programma stoppen. Zonder dat iemand aversie heeft tegen het kader. Dus wat ik eigenlijk zeg, ik neem je mee op een reis, waarin jij vanuit jouw eigen onderbewuste naar de relatie met de dood gaat kijken. Dus iedereen kan het doen, ondanks welke religie of filosofie je aanhangt of wat dan ook. Het enige waar je uiteraard voor open moet staan, is alles wat zich aandient. En dat kunnen hele merkwaardige dingen zijn. Dat kunnen omdat ik dat hele energetische veld, zeg maar, het is een hele krachtige holding space wat ik daar neer heb gezet. Dus alles is daar ook welkom. Alles is daar welkom en in welke vorm zich dat ook aandient. En ik weet dat dit zo werkt, omdat ik een programma daarvoor heb gemaakt. Dat heet De Sjamaan in jou. En ik weet dat ik die holding space neer kan zetten en dat het ook die transformatie kan geven voor mensen als ze echt diep willen gaan. En daarbij heb ik ook rekening gehouden met, ja, stel als je dat nou doet en je ligt er in je bed, want je hebt echt je laatste dagen. Dus dat het ook mogelijk zou zijn dat als je fysiek niet meer beweegt, dat je het ook in je bed kan doen. Daar heb ik ook rekening mee gehouden. Dus ik neem je echt mee door een reis. Oh, ik kan het zo. Ja, het is zo lastig om daar. Ja, dit is eigenlijk ondoenlijk.
Ja.
Maar laten we zeggen, de meest breedste vorm aan hoe de dood zich energetisch aan je kan tonen, vorm of vormloos. En iedere module neem ik je mee door audio's. Dus ik geef een klein kader en dan nodig ik je uit om echt naar binnen te gaan en met mijn stem en ook heel veel muziek. Er zit ontzettend veel muziek in, wat ook is gewoon is aangedragen, omdat vibratie en frequentie de allersnelste manier is om door al die lagen heen te komen naar de essentie toe.
Mooi, mooi. En het klinkt, dus we hebben het al de hele tijd over reizen. Het klinkt echt als een zielenreis die gemaakt wordt en zielenreizen die er gemaakt worden. En muziek en audio, dan denk ik nog meer van ja, het is dus, je bent echt eigenlijk wat ze misschien in het klassieke werk noemen, de reïncarnatietherapie-achtige werk ben je aan het doen.
Nou, alles. Dus eigenlijk ben ik de midwife of the divine. Dat is wat ik ben.
Midwife of the Divine. Mooi. Mooie
Ja.
titel.
Ja.
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 Ja. En de dood, de reizen, het leven, muziek, vibratie hoor ik je zeggen. Hoe spelen rituelen hier nog in mee? Tenminste, dat is wat gelijk in mij opkomt als je vertelt over muziek, vibratie. Denk ik, oh, en de rituelen, waar zit
Klopt.
die in?
Ja, rituelen, ceremonies, dat zit er allemaal in. Allemaal. En het zijn dus geen. Ik ben heel erg iemand die werkt zonder systemen. In de zin van. Dus niet volgens deze traditie doen we dit, volgens die traditie doen we dat. Want heel veel dingen zijn namelijk hetzelfde. Het heeft alleen verschillende jasjes of namen. Dus ik probeer zoveel mogelijk. Los van stromingen te werken, waardoor het zo breed mogelijk is en het zo voor veel mogelijk mensen herkenbaar is, omdat het vanuit een universele bron komt. Dus ik probeer de taal van de universele bron aan te raken en te spreken. En uiteraard zitten daar rituelen en ceremonies bij, maar die zijn eigenlijk tijdens het proces gegeven. Dus dat is dan. Ja, dat komt dan in me op. Ik kan het niet anders zeggen dan dus het is voor mijzelf ook een hele intense reis geweest om dit programma te maken. Dat was bij de shamanen jou ook, maar de dood leeft nog veel meer. Omdat ik eigenlijk in verbinding ga met dat hogere. En uiteraard met alle tools die ik ken en wat bekend is in al die verschillende stromingen die ik zelf ook heb doorlopen en onderzocht en gedaan. Daar overal het beste uithalen en combinaties maken enzovoort. Maar ja, de taal van de universele bron is wel de essentie, denk ik. En waardoor, denk ik, ook zo tot mensen spreekt.
Ja, en ik hoor je daarin ook zeggen van het kan in allerlei fases van je leven kan je dit programma doen.
Zeker.
En dus of je nou fysiek wel in staat bent om iets te doen of niet, of misschien naar jou toe te komen, ik weet even niet hoe het programma precies in
Nee,
elkaar
het is helemaal online. Je doet het helemaal
zit.
online in je eigen tempo, op je eigen plek. Ja.
Prachtig. Ja.
Ja, en dat mensen hebben een begin nog wel eens van kan dat, maar dat kan echt. En ik denk dat we daar ook hele grote stappen in hebben gemaakt sinds de pandemie, dat we dat ook hebben ontdekt. En juist het energetische werk werkt ontzettend goed op afstand en ook online, omdat je hoeft niks van mij te vinden. Uiteraard, je hoort mijn stem, dus dat moet wel klikken als je denkt, je moet even zijn nare stem, dan werkt dat
Dat
natuurlijk niet.
lastig,
Maar
ja.
snap je wat ik bedoel, is dat
Absoluut.
er kan soms ontzettend veel energie en tijd eigenlijk verloren gaan in gewoon elkaar persoonlijk connecten. En dat, natuurlijk heeft dat een functie, maar voor echt naar de kern gaan en het energetische werk, is dat eigenlijk ruis. En ik zie het heel vaak, zo voelt het ook, als bijna laser. Alsof ik als een soort van energetische chirurg energetisch bezig ben en daar zo minimaal mogelijke poespas voor gebruikt om daar te komen.
Mooi, ik vind het ook mooi en dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien, maar hoe je gezicht oplicht als je hierover vertelt. En dat maakt voor mij altijd dat ik denk van, oh, maar als er zoveel bezieling is, dan los van het inhoudelijke of van de kaders die er gegeven wordt, dan trekt het al automatisch om zo'n programma, om daaraan mee te doen. Of in ieder geval om te zeggen van, hé, maar daar moet zoveel passie en bezieling in zitten. Dat kan niet anders. Ja, heel mooi. Hoe kunnen mensen die de dood, het thema dood of, hè, of misschien wel het sterfelijk zijn, hoort daar voor mij ook bij, hoe kunnen zij geholpen worden door een programma zoals De Dood Leeft?
Dat is natuurlijk voor heel veel verschillende voor mensen verschillend. Hè. Er zijn veel mensen die doodsangst hebben zonder dat ze het zelf weten. Bijna, ik kan eigenlijk zeggen dat onder iedere vorm van angst, als je die gewoon gaat afbellen, zit doodsangst. En zelfs doodsangst is eigenlijk heel vaak helemaal geen angst voor de dood zelf. Dus om dood te zijn en dat wat daarna komt, maar dat wat ervoor ligt. Dus dan zijn er in het systeem zit vaak herinnering aan bijvoorbeeld dat je lucht wordt ontnomen. Dus dat je letterlijk geen he, dat je letterlijk voelt alsof je keel dichtgeknepen wordt. Een dolk in je hart. Alsof je een kogel door je heen hebt gekregen. Nou, heel veel mensen voelen die energie. Van mijn leven wordt me ontnomen. En dat is iets heel anders dan doodsangst. Tot in die subtiliteit gaan we. Maar terug naar jouw vraag van wat kan je daaraan hebben? Het feit dat we denken of niet denken, dat is voor iedereen verschillend. Of we sterfelijk zijn of onsterfelijk zijn, heeft heel veel te maken met hoe we in het leven staan. Dus hoe jij nu je leven leidt. Dus zolang jij niet jouw relatie met de dood aankijkt en wat dat voor jou betekent of wat daarin ligt, kun je niet het leven volledig leven en nemen van in de vorm waarin je hier nu bent. En dat is wel de essentie van het geheel. En terug naar waar we het net over hadden. We hebben collectief gezien wat dat met ons doet in de pandemie.
Ja, de reacties daarop.
De reacties daarop en hoe we in de verkramping schieten en wat voor een consequenties dat heeft gehad voor heel veel mensen, wat niet nodig was geweest. Maar dat gebeurt ook niet voor niks. Dat is ook, als je gewoon naar het bredere plaatje kijkt, dat is ook echt gebeurd om dat aan te tikken. Maar dat is daar aangetikt. Daar zijn we nu aan van het recoveren. Maar dat wil niet zeggen dat we het opgeruimd hebben. Dus nu dat achter ons ligt in de zin van die eerste stress is voorbij, is het echt tijd voor ieder van ons om daar naar te kijken. En daarom denk ik ook dat ik zo ben aangespoord om dat programma te maken. En dat het nog komt. Dat mensen daar echt klaar voor zijn, dat ze gaan zeggen van oké, de eerste overlevingsstress is voorbij en nu moeten we daar echt met z'n allen naar kijken. En de dood is heel erg hot, zeg maar, op dit moment. En dat komt ook weer doordat we in onze maatschappij nu gewoon simpelweg geen geld meer hebben voor ons zorgsysteem. We hebben geen handjes meer voor ons zorgsysteem. Dus het is onhoudbaar geworden hoe wij met de dood omgaan en dat maar voor ons uitduwen. Dat is gewoon onhoudbaar geworden. We moeten ons anders verhouden tot de dood.
Ja, en daar komt gelijk dat zinnetje weer in me op die ik op je site tegenkwam van het is onlosmakelijk verbonden met het leven.
Ja.
En dus het leven onlosmakelijk met de dood.
Ja, absoluut.
Ja.
Absoluut. En ik denk dat jij, ik weet niet in hoeverre jij zelf de Indische cultuur in je draagt, maar dat is daar 360 graden gedraaid andersom, hè? Ja, ik heb net een half jaar in Bali gewoond met mijn gezin. En het is daar ondenkbaar dat de dood niet gewoon dagelijks in het leven is, met überhaupt al de dag beginnen en met een kleine ceremonie om de spirits aan te roepen. Alles wat je doet, of het nou je een nieuw business beginnen is, of weet ik veel wat je opent, er wordt altijd gekeken naar hoe staat het met de spirits, hoe staat het ook met de maan. Nou ja, het is daar totaal van doordrongen. Daar kan je ook iets van vinden. Hè. Je kan ook soms denken van jeetje, die mensen zijn wel de hele dag daarmee bezig en het kost ontzettend veel geld. En is dit houdbaar? Maar ergens iets ertussenin zou denk ik, als we al 30% in onze maatschappij weer daarvan tot ons nemen, zou ons al zoveel verrijken, denk ik.
Ja, en dat is dat begint al met het, volgens mij in contact zijn met degene die je voor zijn gegaan. Dus je voorouders, noem het spirits, maar ik noem het net zo goed mijn voorouders en de mensen die
Zeker.
daarvoor zijn gegaan. En dat zijn ook hele volkeren natuurlijk. En wat ik denk en wat ik zelf heel erg merk, ik ben zelf, en dat snapte ik nooit, waarom ik zo content met de dood was en dat ik het ook eigenlijk ook. Ik zag bijvoorbeeld heel plat, als we het over de dood hebben, de begrafenis, zag ik eigenlijk altijd als een reunie van de familie.
Ja.
Een bijeenkomst en we hadden gewoon lol. Tuurlijk, er was verdriet, maar
Ja.
daar zitten we denk ik ook weer op hetzelfde van wat wil je aankijken? Ja, er is verdriet. Ja, het is dood. Het is pijnlijk dat diegene niet meer fysiek bij ons is, maar dat betekent niet dat diegene weg is uit ons.
Nee.
En volgens mij hoor ik jou dat ook net zo goed zeggen dat dat is. En ik denk dat dat het mooie is wat jij vertelt, wat jij volgens mij met je programma doet. Wat ik net zo goed probeer te doen is van, hey, maar wat hebben we aan te kijken met elkaar? En of dat nou na de pandemie is, of dat dat in onszelf is van, wat hebben we aan te kijken? En hoe gaan wij zelf om met thema's in ons leven? En dood en leven zijn daar hele grote van. En dat is hetzelfde, want ik heb hier op het scherm achter mijn laptop heb ik een stukje van Khalil Gibran staan, waar het eigenlijk komt zo mooi in terug van wat jij ook vertelt. En ik zal het eens voorlezen.
Ja.
Als je de geest des doods wil schouwen, zet je hart dan wijd open voor het lichaam van het leven. Want leven en dood zijn één, gelijk de rivier en de zee één zijn. En dat past voor mij zo goed in dit gesprek. Het is tegen het filosofische aan en wat voor woorden je er ook maar aan wil geven, maar het voelt ook zo kloppend.
Ja.
Als ik jou hierover hoor vertellen, dan het is ook zo kloppend en het is soms ook zo moeilijk en soms willen we het zo graag grijpen. Maar het voelen, de bezieling van jou ook hier in dit gesprek voelen, maakt ook af en toe dat ik denk van, oh, ik word hier stil van.
Nou ja,
En
ja.
dat is tegelijkertijd ook mooi. En dat vind ik ook een mooi compliment naar jou toe. En dat is ook echt wat je naar mij uitstraalt in ieder geval. En dus geloof ik ook naar andere luisteraars en deelnemers van jouw programma.
Ja, heel fijn, mooi, ja. Dat voelt heel rijk.
Ja, het voelt heel rijk. Ja, dat
Ja,
is prachtig. En
ja.
dus de dood en het leven zijn ook heel erg rijk.
Ja.
En om die met ons mee te nemen en mee te dragen, dat is prachtig wat mij betreft. Ja.
Ja, nou
Mooi.
dan hebben we een mooie missie en je kan er bijna een punt achter zetten nu, hè? Zo van dit is
Nou,
onze missie en
zo voelt het wel, ja.
ja.
Ja, of een dubbele punt van wat er
Of een
nog
dubbele punt,
aankomt.
ja precies, dat is beter, een dubbele punt, ja.
Ja. Ja, ik denk dat we eigenlijk heel veel al hebben gezegd en veel woorden hebben gegeven. Is er nog iets wat ik heb gemist? Waarvan jij denkt van, hé, maar dit moet echt nog gezegd worden.
Nee, daar komt niks in me op.
Nee, bij mij ook niet. En ook
Nee.
mijn laatste vraag komt niet meer in me op. Want we hebben al gezegd wat het belang is van het aankijken van thema's in onszelf.
Ja, absoluut. En weet je, het zijn natuurlijk altijd subonderdelen van. Hè? En het ene is altijd met het andere verbonden. En dat is uiteindelijk van waar ik ook dit gesprek mee begon, van wat we echt zijn. We zijn dus dat enorme consciousness, dat is wat we zijn. En dat komt in allerlei vormen, dient zich dat aan. En voor ieder van ons zijn de verhalen verschillend. Hè, we komen met een verschillend verhaal en je komt in een verschillend gezin terecht op een verschillende plek van de wereld. En dat bepaalt zeg maar eigenlijk het liedje wat afgedraaid wordt, hè. Maar het proces is hetzelfde. En al die verschillende verhalen zijn samen het grote verhaal. En als we ons daar bewust van worden, ons allen bewust van worden, dan kan de bewustzijnsverruiming ook veel sneller gaan. En dan kan je ook steeds meer zie je helder van waar zit ik aan vast en wat kan ik ook simpelweg gewoon een ander liedje gaan afdraaien en naar een andere radiozender toe. Waardoor grote collectieve trauma's, zoals bijvoorbeeld slavernij en alle vormen van oorlogsslachtoffers, eigenlijk veel sneller geheeld kunnen worden. Veel en veel en veel sneller geheeld kunnen worden. Op het moment dat dat bewustzijn er is, dan kan zich dat veel sneller transformeren. Maar dat is iets heel groots wat ik nu aanraak. En niet meer voor dit gesprek, maar dat is ook uiteindelijk wat de dood ons wil leren.
Dat denk ik ook.
Ja.
Dankjewel. En tot slot nog één kleine vraag. Tenminste, ik denk dat die klein is. Hoe kunnen mensen jou vinden?
Hoe kunnen mensen mij vinden? Nou, dank je wel voor deze vraag. Mijn website heet sparkleofconsciousness.com. Dat is dus een Engelstalige website. En daar staat zowel mijn programma De Sjamaan in jou staat daarop, als ook De Dood Leeft. Dus daar kunnen mensen mij vinden. Ik heb ook nog een programma, dat heet Awakened Leadership. Dat is een speciaal programma voor leiders en voor senior coaches die leiders begeleiden. En die start weer volgend jaar in maart 2024. En daar zijn de inschrijvingen weer voor open. Dus dank je wel voor deze vraag en
Ja,
deze
heel fijn.
commercie.
Soms is dat ook nog
Uitje.
even fijn, hè, om dat te doen. En als dat met jou voor jou ook oké is, dan zet ik de gegevens zet ik ook bij de
Uiteraard.
post. Ja?
Uiteraard.
Dankjewel. Dankjewel voor je tijd en voor het meenemen van mij en ons op jouw reizen.
Dank je wel, Leon. Dank je wel voor je vragen en het ontzettende leuke gesprek. Dank je wel.
Dank je. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast is een productie van mijzelf, Leon Kempees, en wordt mede mogelijk gemaakt door Indy Schout en Naomi Franke. Mocht je nou nog vragen hebben of opmerkingen, stuur me dan gerust een e-mailtje. Dat kan naar leon@indieschout.nl. Dankjewel en tot de volgende keer.